En ik word vooral ook getriggerd door dit voorbeeld. Want dit voorbeeld wordt natuurlijk gebruikt door de zelfsturingverkopers in Nederland. Want die zeggen, mensen zijn thuis slim en intelligent en zijn actief bij de voetbalvereniging. Ja. Regelen thuis alles vanzelf, maar op het werk lukt het dan niet. Dus we moeten mensen meer in hun kracht gaan zetten. Terwijl ik denk, per definitie snappen ze dan niet hoe menselijk gedrag in een organisatie werkt.
Leidinggeven komt in alledaagse situaties voor. En het is soms lastig om hier een logica in te vinden. Edwin Muis probeert zijn nieuwsgierigheid te beteugelen door op zoek te gaan naar zijn logica in leidinggeven en de antwoorden die daarbij horen.
Chip de Jong was de eerste gast die mij een tip voor een volgende podcast gaf. Hij adviseerde me namelijk om Simon van der Veer, organisatieadviseur, te benaderen. Omdat, en ik citeer, hij niet gelooft in teams. Hij schuwt de confrontatie met mensen niet en hij kan het mensen moeilijk maken op een goede manier. Einde citaat. Je snapt, ik was direct meer dan geïnteresseerd en de afspraak tussen ons was snel gepland. En naast zijn passie voor adviseren is Simon een echte netwerker, een ondernemer en organiseert hij graag lezingen en events. Is hij in een column te horen bij BNR en schrijft hij blogs voor managementsite.nl, Expert HR Actueel en Management & Consulting. En daarnaast is hij auteur van de boeken Move Before You're Ready, De Organisatie Draait Door, We Presteerden Nog Langer Gelukkig en Animal Firm. Simon en ik spraken over wat iemand een goede leidinggevende maakt, over de relatie tussen hoe je thuis bent versus op het werk. We spraken veel over gedrag en vele namen vlogen over tafel en vooral is dit een masterclass van een man met een uitgesproken en doordachte mening. Luister mee naar de leiderschapslessen van Simon van der Veer. Simon, allereerst, en laat ik gewoon maar simpel beginnen. Wat maakt iemand tot een goede leidinggevende volgens jou?
Daar begin je natuurlijk meteen wel met een mooie vraag. Nou ja, ik recent, of eigenlijk het afgelopen jaar, heb ik veel samengewerkt met Joost Kampen van de verwaarloosde organisatie en zijn werk. En dat is natuurlijk helemaal hot in het nieuws gekomen. Ook door de brandweer Amsterdam-Amsterland, waar natuurlijk een heleboel heibel is en een heleboel gedoe en gezeik met de brandweerlieden op de kazernes of met uitrukdiensten. En in zijn werk maakt hij een hele mooie link tussen leiderschap en ouderschap. Ja. Dus als je kijkt naar een goede ouder, een goede vader of een goede moeder en hoe die met hun kinderen omgaan, daar zitten heel veel mooie lessen in als het ook gaat over goed leiding geven. En in de basis gaat het over aandacht geven, dus relationeel empathisch vermogen hebben, kunnen inspelen en belangstelling hebben, interesse hebben voor de ander. Van hoe was je dag op school? Hoe gaat het met je huiswerk? Met welke vriendjes speel je? En wat maak je mee? En daar interesse, belangstelling in hebben. En het gaat over structuur bieden, over grenzen aangeven, over weet je, we eten elke dag om 8:30 met het ontbijt of 18:30 of we gaan zo laat naar bed. En als je op die twee assen goed scoort, dus je hebt belangstelling voor de ander, je hebt interesse voor de ander, waar die mee bezig is, waar die tegenaan loopt, maar ook waar zijn talent en kwaliteiten liggen. En tegelijkertijd ben je ook goed in staat om grenzen aan te geven, om doelen te stellen, maar ook gewoon heel simpel om betrouwbaar te zijn in je handelen. Afspraak is afspraak, je acties nakomen, niet achter iemands rug om praten. Ja, dan ben je in mijn optiek een goede leidinggevende. Veel spannender is het niet, maar dit is al verdomd lastig.
Oh, dat klinkt namelijk heel simpel. Ik hoor drie punten. Belangstelling, betrouwbaar en structuur bieden. Hoe moeilijk kan het zijn?
Nee. En toch blijkbaar is dat nog voor een heleboel leidinggevende lastiger dan het is. Maar ik weet volgens mij Einstein of Churchill, een van die twee, die zei altijd mooi, als mensen niet betrouwbaar zijn in de kleine zaken, hoe kunnen we ze dan vertrouwen met de grote zaken van het leven? En wie van de twee het ook zei, maar daar hadden ze het over al die kleine handelingen. Gewoon betrouwbaar zijn, integer zijn, belangstelling hebben voor de ander, betrouwbaar zijn in je eigen handelen, maar ook gewoon een goed plan kunnen maken, een goede visie kunnen ontwikkelen. In het kleine zit het grote.
Ja, klinkt ook een beetje, en verbeter me als ik ernaast zit hoor, maar ik prikkel graag. Het klinkt ook een beetje als dat je wel eens leidinggevende tegenkomt. Komt die niet altijd of niet 100% betrouwbaar zijn. Ik zeg het nu wel heel negatief.
Maar dat klopt.
Ja?
Dat klopt. En dat komt vaak door het belangenspel in het bedrijf. Of omdat ze de relaties en de harmonie graag intact willen houden en de sfeer goed willen houden. Dus ja, dan het aangaan van conflicten of mensen opvoeden. Echt letterlijk opvoeden. Ja. Wat zijn hier de normen en waarden binnen het bedrijf? Wat vinden we normaal in hoe we met elkaar omgaan? Maar ook hoe we met klanten omgaan.
Ja.
Wanneer doe je je werk goed en wanneer doe je je werk niet goed? Gewoon normen stellen. Ja, dat vinden ze lastig, omdat de meeste mensen... In Nederland hebben we een sterke voorkeur voor zelfsturing. Maar dat is gewoon eigenlijk een vrijbrief om je zo min mogelijk te bemoeien met je mensen. En vanuit het idee, ze kunnen het prima zelf. Waardoor je wel stuurt op die relatie en misschien die goede werksfeer... maar tegelijkertijd niet leert om gewoon een aantal normen en waarden goed op te voeden... en goed op aan te sturen in je bedrijf.
Ja. Laten we gelijk dat bruggetje maken naar zelfsturing. Want ik had eigenlijk een opbouw voor dit gesprek, maar die kan nu al het raam. Dat maakt
precies,
niet uit.
Ja.
Dat is alleen maar leuk.
Ja.
Wat is jouw mening ten opzichte van zelfsturing?
Nou, want laatst was Cordaan natuurlijk in het nieuws... Hè, dat ze waren gestopt met zelfsturing... En toen had ik op LinkedIn een reactie gezet van... kun je überhaupt stoppen met zelfsturing? Want zelfsturing heeft toch niet een aan- of uitknop? En ik zag in dat bericht, want dat stond in het NRC... je zag het spanningsveld heel mooi terugkomen... tussen het managementconcept van zelfsturing, zelfsturende teams... en eigenlijk ook een beetje van de managementmode. Alhoewel het natuurlijk al een term is die uit de jaren 70 komt.
Ja.
Maar je ziet gewoon elke keer krijgen we het gewoon weer een nieuw jasje... zodat het weer een beetje modebewust is... Maar enerzijds heb je dus het managementconcept, de managementmode van zelfsturing. En aan de andere kant, in de basis beschikt elk mens over zelforganiserend vermogen. Dus elk mens, elke organisatie is per definitie zelforganiserend.
Ja.
Dus hoe kun je daarmee stoppen? Dus ik vind het soms ook van een soort lichtzinnigheid getuigen... om dan te zeggen, we stoppen met zelfsturing. Terwijl, hoe kun je ermee stoppen? Het is net zoiets alsof je zegt, ja, we stoppen met leven, we stoppen met ademen.
Is dat gewoon stoppen met het managementmodel aan zich? Dat ze dat er misschien mee bedoelen?
Nee, dat bedoelen ze er ook mee.
Ja.
Dus ze zeggen, we stoppen met het managementconcept van... we schrappen een laag van de managers... En we gaan meer kaders aan de mensen geven... en wij gaan over het wat... en de medewerkers gaan voortaan over het hoe. En in het kader van zelfsturing gaan teams en medewerkers dan ook over het wat. Binnen bepaalde kaders. Weet je, daar wordt dan gezegd, daar stoppen we mee, want het is toch te veel belasting voor de werkvloer. Ze moeten toch te veel activiteiten en dingen zelf oppakken, waar ze eigenlijk helemaal niet gelukkig van worden. En de kosten nemen ook nog eens toe. Ja, dan zeggen we, ja, de business case is niet meer legitiem, dus we stoppen ermee.
Is dit een beetje, sorry dat ik je onderbreek.
Ja?
We hadden net een voorgesprek, jij houdt van fietsen. En
zeker.
Ik neem aan dat je zomers de Tour de France met meer dan gemiddelde interesse volgt.
Die kijk ik zeker met bovengemiddelde interesse.
Is dit een beetje vergelijkbaar met dat, verzin het is, een ploeg met een paar sprinters, laten we Lotto Jumbo nemen, zonder klimmers. En dat je dan gaat zeggen bij een etappe richting Alpe d'Huez, wij gaan vandaag aanvallen. Maar daar hebben we de renners niet voor, ploegleider.
Belangrijk dat
je meer kijkt naar je potentieel dan naar het model?
Ik weet niet of ik... Want ik durf wel te beweren dat de meeste directies, bestuurders, leidinggevenden op zich wel kijken van oké, wat is de kerntaak die dit team moet uitvoeren? Ja, dus wat is in de basis, welke activiteiten zijn ze voor verantwoordelijk en moeten ze oppakken? En dat ze dan ook wel kijken, is die kennis en kwaliteiten zijn die in huis? Dus hebben we een gebalanceerd team om die taak uit te voeren? Dus ik ga er wel vanuit dat mensen daar dan naar hebben gekeken. Alleen ik vind het gewoon van... van een soort onzorgvuldigheid getuigen... als je niet eerst kijkt naar... wat gaat er al vanzelf goed in dit team? Dus wat is al zelforganiserend? Dus ik doe een pleidooi om niet zozeer het managementconcept te implementeren... of de managementmode achterna te rennen... maar vanuit een heel ander paradigma... een heel ander perspectief ernaar te kijken. En dat heb ik weer geleerd van een andere collega... Jan den Hollander... een beetje een oude rot in het vak. En die is heel erg geïnspireerd geraakt door het werk van Stafford Beer. En Stafford Beer is bij veel generatiegenoten van mij in het adviesvak. En ik ben dan 37, ik word 38 dan dit jaar. Is dat relatief onbekend. Maar bij de oude garde van adviseurs zegt dit nog enorm veel. En Stafford Beer, die heeft een model ontwikkeld, of een manier van kijken in de jaren 70. En dat heet het Viable Systems Model. Dus dat gaat over de continuïteit, de levensvatbaarheid van een systeem.
Ja.
Dus of je nou een organisatie bent, een team bent of een mens. Je bent een viable system, je bent een levend systeem. En hij heeft onderzocht om dat de levensvatbaarheid van een organisatie of een team op de lange termijn goed moet blijven, moeten de 5 functies, niet functionarissen, maar 5 levensfuncties moeten ingevuld worden om in leven te blijven. En hij gaat er dus vanuit, per definitie is er altijd sprake van zelforganiserend vermogen.
Ja.
En de kunst is om heel precies te kijken naar wat gaat er al vanzelf, de vanzelfdynamiek. Of de vanzelforganisatie, zo heet een van de hoofdstukken in mijn nieuwe boek, de vanzelforganisatie. Wat gaat er al vanzelf? En dat vind ik een belangrijke taak van een leidinggevende, van een manager, maar ook van de mensen zelf, om te kijken wat gaat er al vanzelf goed in ons werk, in ons samenwerken, waar geen expliciete andere aandacht voor nodig is. En wat gaat er nog niet vanzelf?
Ja.
Maar wat wel belangrijk is, want anders halen we onze doelstellingen niet naar de klant toe, of onze groeidoelstellingen niet, of onze continuïteitsdoelstellingen niet. En wat er niet vanzelf gaat, dat moet je organiseren. Maar wat gebeurt er nu? Er wordt niet precies en zorgvuldig gekeken naar wat er allemaal al goed gaat of wat er vanzelf al goed gaat. Nee, er wordt vanuit een managementconcept geredeneerd en dat gewoon geïmplementeerd. Ja, dan snap ik wel dat in veel gevallen mislukt of toch niet het wondermiddel is waar veel managers en veel medewerkers op hadden gehoopt.
Nou ben ik even advocaat van de duivel. Ik ben zelf operationeel leidinggevende geweest.
Ja.
En ik heb me jarenlang verbaasd, op een positieve manier, dat mensen wel hun vakanties kunnen regelen, hun hypotheek kunnen regelen, uitzoeken, nieuwe auto kunnen kopen, de juiste school voor hun kinderen kunnen uitzoeken. En dat ze er letterlijk naar me toe kwamen: Edwin, mijn niet-machine is stuk, wat nu? Dat is ook een soort spanningsveld waar je als leidinggevende tegenaan loopt. Ik wil dat ze meegenomen worden in de vaart der volken, en ik steun jouw pleidooi trouwens van harte. Maar daar liep ik ook tegenaan. Hoe ga je daar nou mee om? Nee.
En ik word vooral ook getriggerd door dit voorbeeld. Want dit voorbeeld wordt natuurlijk gebruikt door de zelfsturingverkopers in Nederland. Want die zeggen, mensen zijn thuis slim en intelligent en zijn actief bij de voetbalvereniging. Ja. Regelen thuis alles vanzelf, maar op het werk lukt het dan niet. Dus we moeten mensen meer in hun kracht gaan zetten. Terwijl ik denk, per definitie snappen ze dan niet hoe menselijk gedrag in een organisatie werkt. Want gedrag in een organisatie, maar in welke setting je ook bent, gedrag is grotendeels afhankelijk van de omgeving waarin je zit, in welke context je functioneert. Ben Tichelaar zei het ook laatst in een van zijn columns in het NRC. Wilskracht wordt structureel overschat, namelijk willen is kunnen, en als we echt jullie commitment hebben, dan komt het goed. En intrinsieke motivatie, maar de omgeving, de impact van de omgeving, wordt structureel onderschat.
Is dat waar leidinggevenden zich misschien te weinig mee bezighouden? Gedrag van hun medewerkers en dat... Nou, doorgronden, of hoe moet ik dat...
Nou, doorgronden, maar ook begrijpen. Begrijpen van wat maakt het logisch en lonend voor mensen dat ze in deze context dit gedrag laten zien. Dat vind ik de eerste basisvraag die ik als adviseur... En als adviseur, weet je, een collega van mij die noemt me ook wel een snelle Jelle. Dus in het zin van dat ik snel dan analyses maak, maar ook vooral ook snel in die actiestand schiet... Dus het is voor mij ook een uitdaging, wil ik daarmee zeggen. Maar de eerste stap is altijd eerst begrijpen. En deze vraag hoort er wel bij. Van wat maakt het logisch en lonend dat als ik in hun schoenen zou staan, dat ik waarschijnlijk ook hetzelfde gedrag zou laten zien.
Ja.
Dus dan met wensbeelden erop op droppen van hey, thuis zijn ze ook slim, dus op het werk ook slim. Ja, die gaat gewoon niet op.
Nee.
Want er gebeurt waarschijnlijk iets, ook in jullie interactie, wat maakt dat die medewerker bij jou gaat vragen om de niet-machine. En dat is interessant.
Ja.
Wat maakt dat je die vraag aan mij stelt en dat je het niet zelf oplost? Help me even om dat te begrijpen. En dat is het eerste triggerpunt waarop die medewerker wellicht denkt, ja, dat is eigenlijk best gek. En dan ga je samen op onderzoek, hey, wat maakt dat nou logisch? En dat is ook, op die manier maak je ook aansluiting en wordt het ook uitnodigend om aan zelfreflectie te doen.
Is dit eigenlijk, en ik zit vooral naar je te luisteren, Simon, maar ik probeer ook ondertussen mee te denken met mijn beperkte geest. Is dit ook een beetje het hele eieren eten? En het klinkt wat stom als ik het zo zeg, maar met elkaar in gesprek gaan. Waarom doe je dit? Nou ja, ik krijg die waarom-vraag natuurlijk weer, die we allemaal kennen. En dan gaan kijken hoe je elkaar kunt helpen. Of zeg ik het nou wel heel simpel?
Maar het is, in mijn optiek is het vaak ook verdomd simpel. Maar en dit is natuurlijk ongetwijfeld weer een uitspraak van iemand anders, maar de dingen die moeilijk zijn, simpel maken, is verdomd moeilijk.
Ja.
Weet je, dus weet je, we hebben zoveel praatorganisaties met elkaar gecreëerd. Ook ik, hè. Ik schrijf veel en daar praat ik dan weer over. Dus ik lul een hoop. En zo rationaliseren we constant de werkelijkheid in bedrijven, maar maken we hem ook soms onnodig, complex en ingewikkeld.
Is dat ook een beetje waarom je het in het begin... Het is ook een Jezuskindje van mij, hoor. Om thuis te vergelijken met het werk. Is dat wat jou betreft één op één?
Nou, het is niet één op één kopieerbaar. Nee. Maar het geeft gewoon interessante parallellen. En dat maakt het soms wel gewoon simpeler om te begrijpen. Wat heb ik te doen? Dus ik ga niet zeggen van alles wat je thuis doet is kopieerbaar ook op het werk. Maar het is wel een inspirerende spiegel om gewoon te kijken van... Hey, als dat thuis er zo uitziet, hoe zou het er dan in de context van mijn werk uit kunnen zien?
Ja.
En kijk, maar in de basis, en volgens mij was het Carol Dweck die dat zei. Ze heeft heel veel onderzoek en ook een hoogleraar is op het gebied van leren en kennisontwikkeling in organisaties. En zij zei, organisaties, weet je, die hebben niet een knowledge sharing problem, maar een asking problem. Snap je? Een vraagprobleem om gewoon... nieuwsgierigheid naar elkaar toe te hebben, interesse te hebben. En in de basis begint het gewoon met nieuwsgierigheid, interesse hebben naar wat maakt dat we dit gedrag met elkaar laten zien. En niet de vraag stellen, hoe krijg ik ze zover? Want dan gaat het over de ander. Hans Vermaak die zegt dat ook altijd zo leuk, hè? Veranderen is veranderen. Maar wat maakt het logisch dat wij dit laten zien?
Ja.
Want in de interactie gebeurt iets. En als ik als adviseur aan tafel ben, is dat ook het eerste wat ik probeer te doen. Dat ik zeg, ja, ik ben hier nu ook tijdelijk. Dus er is weer een soort mini-systeem nu waar ik ook deel van uitmaak. En dat betekent dat ik ook mijn eigen effectiviteit ter discussie stel. Want ik weet als ik het niet doe, weet je, de leider kan een bliksemafleider zijn. Maar de buggeleider kan het soms nog meer een bliksemafleider zijn. Dus daar moet je gewoon heel alert op zijn.
Vind ik een mooie. Ik wil je een aantal... uitspraken voor gaan leggen die ik volgens mij uit een artikel van jou heb, of een column. En dan komen we zo meteen op de boeken die je hebt. En een ervan is, en reageer er graag op, mijn uitgangspunt is dat, het gaat over zelfsturing of agile uitrollen of welk managementmodel je ook wil gebruiken. Mijn uitgangspunt is daarbij dat je verandertrajecten niet kunt uitbesteden aan de externe adviseur. Wat volgens mij wel vaak gebeurt. We halen een externe adviseur. Ja. Ga jij eens even ons agile maken of Semco in de polder of zelfsturing van Jos.
Of Lean of Scrum of welke nieuwe manier van werken.
Wat is jouw mening hierop?
Nou, mijn mening weet je al, want die noem je net.
Namelijk, een toelichting dan.
Ja, precies, een toelichting. Wat je gewoon vaak ziet, en ik snap hem ook wel ergens, maar leidinggevenden zijn over het algemeen druk. Dan wel voelen ze ergens wel aan hun theewater aan. Dit ontwikkeltraject of deze verbetering voor elkaar wil krijgen binnen mijn team of binnen mijn bedrijfsonderdeel of binnen mijn organisatie, dan zal waarschijnlijk ook ik aan de bak moeten. En dan wordt die spannend. Dus en ze zijn druk in allerlei overleggen, meetings, belangen, stuurgroepen. Noem het allemaal maar op. En ze voelen ergens ongemak, want ze weten, als ik dit wil, dan moet ik aan de bak.
Ja.
Ja, dan is het heel verleidelijk om een bypass te organiseren en een extern of een gerenommeerd adviesbureau met een hoop energieke, creatieve adviseurs waarvan je denkt, hey, die gaan het voor mij even fixen.
Want vreemde ogen dwingen, plus dan is iemand anders de boeman, noem het maar op.
Nou, van alles, vreemde ogen dwingen. Het is deels natuurlijk ook een beetje gemakzucht, in de zin van, dan hoef ik niet aan de bak, dan gaan zij het voor me fixen.
Ja.
Het geeft externe legitimiteit, want inderdaad, ze komen met een frisse blik binnen en gaan er iets van vinden.
Ja.
Maar het geeft ook capaciteit, want zij hebben tijd om dingen voor elkaar te krijgen en jij bent druk.
Ja.
Dus dan denk je, nou, weet je, zij hebben de capaciteit om die sessies te organiseren, om mensen aandacht te geven en om ze te helpen die nieuwe manier van werken in de vingers te krijgen.
Is het ook een vorm van luiheid?
Nee, dus dat zit er ook in.
Ja?
Maar luiheid klinkt natuurlijk weer...
Nou, gemakzucht misschien?
Nee, gemak, lichtzinnigheid. Van, weet je, en weet je, als het fout gaat, ja, dan heb je natuurlijk ook een scapegoat. In de zin van, dat lag dan toch aan die adviseurs.
Ja.
Maar dat is vooral een scapegoat voor zowel de manager, maar ook voor de medewerkers. Want die hebben er ook belang bij dat hun relatie met hun manager of met de leidinggevende of met de bestuurder intact blijft. Dus beide partijen kunnen heel makkelijk vingerwijzen naar het traject of naar de adviseurs.
Ja.
Waardoor daarna weer alles gewoon weer rustig verder kan gaan zoals het altijd al is geweest. Dus beide partijen hebben er belang bij. Er wordt vaak gedacht, het is alleen maar in het belang van de leidinggevende of de bestuurder, ja, om daarna zijn vege lijf te redden en gezichtsverlies te voorkomen en te wijzen naar de adviseur. Maar dat is het voor medewerkers net zo goed.
Oké, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Ik zit even te denken hoor. Ik vond dit wel een vrij ingewikkelde, maar dat kan ook zijn dat ik hem wat simplistisch heb opgeschreven. En ik citeer je nogmaals hoor, Simon. We hebben vaak de neiging om lang te blijven praten en om plannen te maken. Dat is heel herkenbaar. Ja, ja. Dat heb ik, ik moet ook de hand in boezem steken.
En ik ook, hè?
Ja, ik denk heel veel mensen. Ja. Vooraf weet je echt het minste wat werkt. En daarom werk ik vanuit de principes van A naar B op de manier van B. Ja. Kun je me dat uitleggen, wat je daarmee bedoelt? Van A naar B op de manier van B.
Ja, precies. Nou, het is een zinnetje wat ook door een hoop anderen trouwens is gebruikt, hoor. En Otto Schamer, dat was een van de leerlingen ook van Peter Senge, van de Fifth Discipline, van de Learning Organization. Die heeft zo'n mooi zinnetje: let's move into action before it's figured out. Dus laten we in beweging komen voordat we het hebben uitgedokterd en uit hebben gevogeld met elkaar. Want als het gaat over verandering, verbetering, vernieuwing in je bedrijf, je wil soms iets voor elkaar krijgen wat in het begin ook spannend is. Wat wellicht bestaande belangen, bestaande gewoontes, bestaande manieren van werken ter discussie stelt. Want daarom wil je wat nieuws ermee gaan experimenteren. Ja. Maar omdat het bestaande dingen ter discussie stelt, staat het ook ter discussie. Staat de vernieuwing en de verandering op zichzelf ter discussie. Dus als je dan draagvlak gaat organiseren of je gaat er een lang plan over maken, aan de voorkant weet je dan het minste of dat experiment wel of niet gaat werken. En André Wiertsma, die heeft ook zo'n fantastische term daarvoor, die noemt het de TWO. Dat is een tijdelijke werkbare overeenstemming. En hij gebruikt die taal om het aantrekkelijk te maken, om te zeggen laten we tijdelijk hiermee werken. En kijken wat het zou kunnen opleveren. En als het niet werkt, kunnen we altijd weer terug naar wat we nu hebben.
Is dat wat wij binnen een bedrijf een pilot noemen?
Ja.
We beginnen ermee, werkt het niet, stoppen we en we gaan evalueren.
Precies, precies. Hij noemt het al in zijn boek Co-creatie van verandering. Die TWO, een tijdelijk werkbare overeenstemming. En dat is eigenlijk dit ook. Laten we niet vastplakken aan het papier. Want vooraf, we doen een hele hoop aannames, maar die weten we gewoon niet. En als we draagvlak gaan organiseren of we gaan er met mensen over in gesprek, dan gaat iedereen rationaliseren. En dan gaan de heersende belangen ook een rol spelen. Dus dan kom je gewoon nooit van de plek af.
Maar nou ben ik even de gemiddelde vastgeroeste leidinggevende. Ja. Ik vermoed dat er heel veel zijn zoals ik hem nu ga beschrijven. Ja. Beste Simon, ik vind het allemaal heel enthousiast en sympathiek klinken. Ja. Maar we hebben wel een plan nodig, hè? Want anders dan kunnen we niks natuurlijk. Dus we moeten eerst een plan op gaan stellen.
Ja. En ik zeg ook niet, maak geen plan en ga eens een kip zonder kop aan de slag. Ja. Ik zeg alleen, ga er niet 4 maanden over doen. Weet je, werk bijvoorbeeld met een sprintweek. Dat je zegt, aankomende week gebruiken we om even een goede analyse te maken van de situatie. Wat vinden klanten van onze dienstverlening? Hoe werken we met elkaar samen? Wat is de kwaliteit van de werkprocessen? Hoe presteren we? Wat zijn nieuwe ontwikkelingen om ons heen? Gebruik er 1 dag voor of 2 dagen voor. En bedenk daarna een aantal dingen. Oké, wat staat er op het spel? En wat is ons streefdoel? Ja. En dan ga je een aantal acties of experimenten bedenken die je dan de komende tijd met elkaar kunt gaan uitvoeren. Ja. Dus ik zeg alleen, hou het kort. In plaats van dat je er maanden over na gaat denken.
Ik snap hem. Ik ben bij jou terechtgekomen via Chip de Jong. Die heb ik eind vorig jaar, of dat eind november was of begin december, hou me te goede, beval me jou aan.
Beviel?
Ja, want anders wordt het wel een heel verkeerd verwoord. Ja, precies. Dank voor de verbetering. Die had een aantal uitspraken. En de eerste dacht ik
gelijk, over mij of over hemzelf?
Nee, over jou.
Oké.
En dat stond ik in een mail, hoor. En een van die termen was, en ik zat gelijk met grote ogen naar hem te kijken. Ja, Simon gelooft niet in teams. Ik zeg het even heel zwart-wit natuurlijk, er zit een nuance in. Nou, vertel me maar eens die nuance.
Nou, het team is natuurlijk ook zo'n woord die helemaal is ingeburgerd in organisaties en bij adviseurs en bij een heleboel teamcoaches. Vanuit het idee, van alles kunnen we wel een team maken of een team is er al. Dus laatst zat ik met zo'n groep en managers en adviseurs van een uitvoeringsinstantie zat ik om tafel. En die zeiden, we willen meer een team met elkaar worden. Maar er zat een groep mensen daar aan tafel die geen gemeenschappelijk belang en geen gemeenschappelijk doel hadden. En als het gaat over een team, dan heb je het over een groep mensen die verbonden met elkaar zijn, omdat ze een gemeenschappelijke taak of een gemeenschappelijk belang of een gemeenschappelijk doel uit te voeren hebben en in grote mate van elkaar afhankelijk zijn om die taak uit te voeren. En hier was een groep mensen die in zeer beperkte mate, want er was wellicht wel een beetje een gemeenschappelijk belang, want dat was namelijk, ze waren allemaal op één locatie actief en er waren een aantal managers die verantwoordelijk waren voor de aansturing van de teams en ze hadden een aantal adviseurs die hen daarbij ondersteunden. Dus het gemeenschappelijke belang was die locatie. Maar in de basis waren zij geen team. En ze noemden zichzelf dan ook nog eens een managementteam.
Oh ja, ja, ja.
En we hebben een teamcoach ingehuurd die van ons een beter team gaat maken. Terwijl er was geen formeel leidinggevende in dat team. Dat was al probleem nummer 1. Dus ik dacht, weet je, als hier nou mensen in niet functioneren, wie kan dan wie aanspreken? Nou, die was er niet. Dus dan gaan informele verhoudingen, gaan de boel kleuren, verwateren. Maar soms ook gewoon ondermijnen. Dus... De hele vertreksituatie was er geen sprake van een team, maar van een los zand team. En als je gewoon maar klakkeloos constant die term deponeert van we gaan hier een team van maken, dan ga je er al vanuit dat het in potentie een team zou kunnen zijn.
En dat is wat anders dan een aantal spelers.
Aantal spelers. En ik zeg, er was hier sprake van een groep.
Ja.
En er zat wel warmte tussen, maar in mijn optiek zou het nooit een team gaan worden. Omdat het gemeenschappelijke belang er wel was, maar gemeenschappelijke doelen en vooral die grote mate van afhankelijkheid van elkaar, die was gewoon beperkt aanwezig.
Als je dit tegenkomt en je benoemt dit, hoe wordt er gereageerd?
Nou, defensief.
Ja.
Want ze hebben in hun hoofd natuurlijk al genesteld. We gaan een team worden. We hebben een teamcoach ingehuurd. We hebben een aantal sessies staan. Dan gaan we iets doen met de onderstroom. We gaan iets doen met kleuren, met management drives of met Belbin teamrollen. Dan zijn we zo meteen een beter team. Terwijl ik denk, jongens, kijk nou eens even scherp in die spiegel en wees precies in je diagnose, wees precies in je analyse. En zoals Martijn Vroem in zijn laatste boek heel mooi zei, de meeste teams zijn eigenlijk gewoon een volkstuinengroep. Een volkstuinteam. Dus hij noemt het een volkstuinteam in de zin van er is gemeenschappelijkheid, want we hebben allemaal een stukje land op een groter stukje land. En af en toe lenen we een schep aan elkaar uit, omdat jij dat ook nodig hebt in je tuintje. Maar in de basis zijn we gewoon allemaal lekker ons eigen ding aan het doen. En we stemmen wel af en toe wat met elkaar af en we wisselen kennis uit, we wisselen ervaringen uit en we lenen wel eens een schep of een kruiwagen uit. Maar dan ben je gewoon een volkstuin met elkaar. En dat is ook prima. Weet je, dus daar zit geen disqualificatie op, dat is prima. Maar hou dan op met te zeggen, we moeten een high-performance team worden. Of we willen die volwassenheidsfases door die nodig zijn in de teamontwikkeling.
Zeg je dan ook wel eens nee tegen zo'n opdrachtgever als je zo'n situatie als deze tegenkomt?
Ik zei in deze nee.
Ja?
Maar ja, dat team accepteerde dat niet, want die dachten, ja, dat is leuk, maar ja, wij willen een teamcoach en we willen beter een team worden.
Ja.
Dus die praten in allemaal algemene wenselijke taal.
Ja.
Terwijl ik dan het pleidooi doe, maak nou een analyse. Maar er was geen behoefte aan, daar hadden ze helemaal geen zin in. Dus ja, dan ga ik naar hun leidinggevende toe, mijn opdrachtgever in deze. En ik zeg, ja, ze missen een leidinggevende, ze missen jou. Want er is daar niemand die daar verantwoordelijk is voor dat gemeenschappelijke belang en die ook deze groep mensen kan helpen om te groeien in hun ontwikkelstappen. En daar hebben ze nu via een bypass een externe voor uitgenodigd, terwijl de groepsdynamiek is van dusdanige aard dat ze hier nooit zelf uitkomen. Ze hebben gewoon in deze fase waarin ze nu staan, en nu is het gewoon een volkstuingroep, hebben ze een leidinggevende nodig die ofwel zegt, het is prima om een volkstuinengroep te zijn, we zijn gewoon een fijne volkstuin met elkaar, dan wel misschien de conclusie trekt, nee, we zouden veel meer een team wel degelijk kunnen worden, maar dat diegene daar gericht leiding aan geeft. Wellicht met hulp van een coach, maar dit was gewoon...
Dit klinkt een beetje als het bekende adagium, we nemen een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was. We gaan 2-3 dagen de hei op. Doen wat met kleuren, noem het maar op, rollenspellen.
En nog één keer, hoe was die nou? Ik hou ook van zinnetjes.
Oké, we nemen een glas, we deden een plas en alles blijft zoals het was.
Oké, we nemen een glas.
Dus we gaan met een coach aan de gang, want we willen een team worden.
Ja.
En na 2-3 dagen ergens in een aangenaam hotel aan het strand,
komen
we weer thuis, moe, want het waren lange avonden. En vervolgens gaan we, en dat is natuurlijk altijd van woensdag tot vrijdag, en dan hebben we het weekend thuis, maar dan hebben we druk. En maandag gaan we weer vrolijk verder waar we gebleven zijn.
We nemen een glas.
Even voor de mensen die er niet bij zijn, Simon schrijft hem op.
Ja,
we deden een plas.
Ik dacht we delen een plas.
Nee, ja, oeh.
Want dat klopt ook, want je deelt het samen.
Oh, ja, nou, ja, dus als ik het mooi bekeken, dan is het mijn...
We deden een plas en daarna...
Alles blijft zoals het was, of?
Alles blijft zoals het was. Ja. Nee, maar die... precies. En vandaar dat ik zo scherp reageerde op het woord team. Ja. Van hou elkaar niet voor de gek, maar kijk alsjeblieft precies naar wat er nu speelt in de werkelijkheid.
Ja.
En ga daarna pas je doelen en je ambities concreet benoemen. Maar ga niet zomaar in wenselijke taal als teams praten.
Je hebt hier een schrijver, maar maak hem wel gerust af hoor. Dan kan ik de inleiding op de volgende vraag doen. Je hebt hier een viertal boeken van jezelf liggen. Je ziet mij een aantal keren meeschrijven. En soms zullen mensen het ook wel horen in de podcast. Als je weer een naam laat vallen van ik denk, oeh, interessant.
Ja.
Wat hebben deze vier boeken jou gebracht? Behalve heel veel inzichten, et cetera. Laat ik het dan zeggen. Kun je het iedereen aanraden? Schrijf een boek.
En dit is een andere vraag, hè? Want je zei, wat hebben die boeken jou nou opgeleverd? En nu is je vraag van, zou je het iedereen aanraden? Ja, ik zou het aanraden als je er plezier aan beleeft. Ik haal gewoon heel veel lol eruit om op een andere manier, om op een creatieve manier en soms op een tegendraadse manier naar organisaties te kijken en daarover te schrijven. Daar haal ik gewoon veel lol en energie uit. En ik heb een beetje natuurlijk een enorme... profileringsdrang. En dat is natuurlijk vooral, komt dat ook voort uit een soort onzekerheid. In de zin van dat ik me vroeger misschien wel eens te weinig gehoord heb gevoeld of te weinig gezien. En dat uit zich nu in een soort enorme, ik voelde me toen miskend en nu wil ik mezelf laten kennen. Er zit een onbeheersbare drang in mij om dat wat ik schrijf ook met de grote wereld te willen delen. En dat ik het leuk vind dat mensen daarop reageren. Dan wel dat ze dat verder verspreiden. Dus dat is mijn innerlijke drijfveer. Waarom ik schrijf zoals ik schrijf? Omdat ik impact wil maken.
En als het boek af is, ben je dan, hoe zit je dan? Zit je dan in een fase van verdikken mij, jammer het af is? Als een soort Netflix-serie die aan binge-watchen was, maar het is afgelopen? Of zit jouw hoofd al bij volgende boek?
Nee, laatste.
Ja?
Dus ik ten eerste ben ik blij dat ik denk, hey, gaaf. Hè? Want je bent natuurlijk even altijd een moment even trots. En ook een gevoel van voldoening. Het ligt er eindelijk. Want je hebt er toch behoorlijk wat tijd. Ja. En ik denk, weet je, ik heb het wel eens uitgerekend. Maar voor een boek, ik denk dat ik daar misschien wel 40.000 uur zomaar aan kwijt ben.
Dat is ongeveer een uur per woord. Als je Jos Burgers boekjes hebt, ik heb het wel eens uitgerekend, zit je op 40.000 woorden. 150 bladzijden.
Ja, ik jij ook. Hebt hem misschien en mijn laatste columnboekje is 10.000 woorden. Maar ik zit nou even... Nee, ik zeg het niet goed. Ik heb het meer in geld, heb ik het toen uitgerekend. Dat ik dacht, het kost ongeveer 40.000 euro om een boekje aan tijd en uur om het te maken. Ik denk in één keer, hey, dat is wel heel veel, dat klopt never nooit. Maar het zit meer op het... dat ik dacht, dit is het kostenplaatje wat ik erin stop. En wat je er nooit uithaalt. Maar je doet het omdat je gewoon heel graag een bepaalde boodschap of een bepaald verhaal wil vertellen. En bij mij ook, ik vind het gewoon ook heel erg leuk om te schrijven. Dus een heleboel mensen zeggen, ja, ik wil een boek maken. Vanuit een soort, hè, dan heb ik meer autoriteit en dan laat ik mijn verhaal horen. Maar ik zeg in de basis, vind je schrijven leuk?
Ja.
En vind je het leuk om dat waar je over schrijft te delen met de rest van de wereld? En bij een heleboel mensen zie ik dat niet. Dus die praten wel constant, ik wil een boek, ik wil een boek, ik wil een boek. Ik zeg, een boek schrijven is echt niet zo spannend.
Nee.
Want een managementboek, ja, er zijn er zoveel in Nederland. Als je een beetje je best doet, heb je een uitgever gevonden. En die is al lang blij met weer een leuke auteur erbij met een leuk verhaal. Maar in de basis gaat het erover, schrijf je regelmatig. Want als je het leuk vindt, dan doe je het al. En bij de meeste mensen, ja, die... Dus ik zeg ook altijd, begin eerst met een column. En ga dat 10 keer doen.
Ja.
En ga daarna eens een keertje praten of je een boek gaat schrijven. Maar niet andersom.
Heb je nou ook een lievelingsboek? Of is het net zoals, ik heb 2 dochters... En dezelfde vraag aan mijn dochter, van wie hou je meer? Van de een of de andere dochter? Het is natuurlijk een onmogelijke keuze. Of zijn ze je alle 4 even lief? De
boeken? Het zijn er meer, hè. Althans, Animal Firm was mijn eerste boek. Maar op de een of andere manier kon ik dat exemplaar niet vinden. Allemaal vertegenwoordigen ze natuurlijk een bepaalde periode in mijn leven. Dus zoals het sprookjesboek uit 2011, wat ik toen samen met Chip schreef... Ja, daar was ik toen helemaal van in de ban.
Ja.
Om sprookjes te gebruiken op een andere manier... om naar organisaties te kijken en mensen te inspireren. En net zoals ik in 2013 de organisatie Draai Door schreef... en dat ik toen ook een dag heb kunnen meelopen bij De Wereld Draai Door... en ja, was ik helemaal gefascineerd door... hoe kun je tv-formats gebruiken als werkvormen in bedrijven...
om te werken aan organisatieontwikkeling of organisatieverbetering.
Kijk, dus, kijken wij, sorry dat ik je onderbreek, ja? Simon, kijken wij te weinig in andermans keuken? Bijvoorbeeld een dirigent geeft heel anders leiding dan, verzin het is, de CEO van Philips. Ik zeg het hier te plaatsen.
Te weinig, daar zit natuurlijk weer een soort waardeoordeel in. Dus dat vind ik weer lastig. Maar ik vind het gewoon, ik vind dat is een vraag die iedereen voor zichzelf moet beantwoorden. Maar het is wel structureel onderdeel van mijn werk, maar ook van mijn eigen werk, maar ook richting mijn opdrachtgevers, is dat ik steeds voorhoud, je moet bewust consequent tijd en activiteit organiseren om buiten de deur te kijken. Gluren bij de buren en kijk je in de keuken bij anderen. Want dat scherpt je eigen gedachten en opvattingen aan. Het inspireert en het geeft nieuwe inzichten die je wellicht kunt gebruiken in je eigen bedrijf. Niet om klakkeloos te kopiëren van wat ze bij ING doen of bij IKEA doen. Dat moeten wij hier ook zomaar doen. Maar bijvoorbeeld laatst las ik een artikel van Aegon. En volgens mij was de directeur HR daar. En die was onder andere naar IKEA geweest. En die was daardoor door een aantal dingen geïnspireerd. En die had hij op zijn eigen manier plek gegeven binnen Aegon. En dat noemden ze daar iMove. Als een soort, weet je, binnen Aegon klaagden ze veel over de organisatie, over het management. En waren nog maar weinig mensen bezig om ook te kijken, wat heb ik nou te doen? En toen is hij dat initiatief gestart van iMove. Van ja. Waarop kom ik in beweging? Dus ja,
interessant.
Gluren bij de buren, belangrijk.
We zouden het hebben over je nieuwe boek. Zeker. En we hebben afgesproken dat ik daar van tevoren niks over zou weten.
Want, zeker.
Dus neem me mee. Waar gaat je nieuwe boek over?
Nou, mijn nieuwe boek in Move Before You're Ready, dat is mijn laatste boek in 2016. Daar presenteerde ik eigenlijk een aanpak om versneld in beweging te komen. Hè, als je aan de slag wilt met verbetering of vernieuwing in je bedrijf. Hoe kun je nou op een versnelde manier in beweging komen? Maar wat daarin nog miste en wat ik de afgelopen 2 jaar... wat ik veel steviger ben gaan zien, is dat het wel begint bij een goede foto maken van de werkelijkheid, van de huidige situatie. Want anders loop je het risico dat je misschien met acties of experimenten aan de slag gaat, die uiteindelijk geneutraliseerd worden door de organisatie. Ze worden onschadelijk gemaakt. Dus we hebben goede intenties, we hebben kwalitatieve ambities, we hebben ook leuke acties bedacht, leuke experimenten bedacht, maar ze stranden, ze sneuvelen allemaal in de waan van de dag. En daar wil ik met dit boek meer een pleidooi voor doen. En de voorlopige werktitel is Kijk het beest in de bek. En dat is een uitspraak van René Gudde, voormalig vader of voormalig denker des vaderlands. En die zei dit in De Wereld Draait Door. En die had het over zijn naderende afscheid, namelijk de dood. Ja. En die zei, ik kijk het beest in de bek. Weet je, ik vind het niet leuk, maar ik kijk het vol in de bek. Dat is een van de associaties die ik dus heb met die uitspraak. Maar het komt oorspronkelijk natuurlijk van een paard in de bek kijken op de markt.
Ja.
Van om te kijken van wat is de kwaliteit van dit paard, moet je het beest in de bek kijken. En dat is het pleidooi wat ik eigenlijk in mijn boek doe. Van move before you're ready. Dus versneld in beweging komen. Maar vervolgens reik ik een aantal lenzen aan, een aantal manieren van kijken, om scherper te kijken naar wat speelt er nu in de werkelijkheid en wat zijn nu ook effectieve interventies om te gaan doen om onze cultuur te veranderen in ons bedrijf. Want dat is de focus van het boek. De lezer krijgt uiteindelijk bij het lezen van mijn boek een onverbloemde aanpak,
ja,
hoe je werkt aan cultuurverandering.
Is het moeilijk om uit de waan van de dag te komen?
Ja.
Want ik denk als je hier voor weet, dan ben je spekkoper, lijkt me.
Nee, zeker. Maar ik speel nog een beetje met die ondertitel. Want eigenlijk wil ik ervan maken een onverbloemde aanpak hoe je kunt werken aan cultuurverandering. Want dat pretentieuze van met dit boek heb je de oplossing voor alles, daar kom ik fel tegen in protest, weet je. Daar ben ik het gewoon niet mee eens. En tegelijkertijd, door mijn eigen stelligheid, creëer ik af en toe ook dat beeld natuurlijk over mezelf. Dat mensen denken, ja, maar Simon, weet je, nu doe jij net alsof jouw visie de waarheid is. Of jouw aanpak in één keer wel de oplossing is voor alles. Dus je geeft af op anderen. En die pak je aan. Dus ik wil ook altijd wel die boodschap of in ieder geval dat verhaal naar buiten brengen. Jongens, ook wat ik zeg, neem dat ook met een korreltje zout. Slik dat niet voor zoete koek.
Of denk er op zijn minst over na.
Denk erover. Ter aanscherping voor mijzelf, want ik ben een professional. Maar een professional betekent altijd constant reflecteren en blijven leren. Maar in het boek, dat is te lezen wat hij krijgt. Een onverbloemde aanpak hoe je kunt werken aan cultuurverandering. Met als koptitel Kijk het beest in de bek. Want anders, als je dat niet doet, dan de meeste veranderingen die je initieert, die gaan over de cultuur of over het innovatief vermogen of over de klantgerichtheid sneuvelen.
Wanneer dacht je toen je dit boek aan het schrijven was of ermee bezig was? Of misschien zat het nog in je hoofd? Stond het deels op een whiteboard? Geen idee. Wanneer had je een soort eureka-moment? Oh, ik heb goud in handen. Hoe werk ik dit uit?
Vorig jaar mei.
Ja?
Mei 2018. Want ik was met mijn kinderen in een soort kinderboerderij of een avonturenboerderij. Samen met mijn vrouw. En ik heb de hele dag toen op mijn telefoon gezeten. Om alle ideeën. Ja. In één keer stond ik aan op de juiste radiofrequentie. Dus in één keer op die dag zag ik, hier moet ik een verhaal over schrijven. En toen ben ik de hele dag serieus in die avonturenboerderij.
Jezelf mailen, notities.
Notities, ja. Om mijn inleiding van het boek te schrijven. En waarvan ik dacht, hiermee ga ik nu naar mijn huidige uitgever toe. Maar ik had ook al het idee, ik wil dit wellicht wel bij een andere uitgever uitbrengen.
Ja.
En dat is in mei ontstaan. En het zaadje is natuurlijk wel al geplant in Move Before You're Ready. Maar het afgelopen jaar, anderhalf jaar, ben ik dus heb ik mezelf, want ik ben zelfstandig in mijn werkuitvoering, maar ik ben ook verbonden. Dus onder andere ben ik verbonden geraakt met Van de Bunt Adviseurs en daar werken Joost Kampen en Jan den Hollander. Ja, en die twee mannen hebben me geweldig geïnspireerd. En Hans Vermaak is iemand die ik al langere tijd goed ken en zijn boek Iedereen Verandert is ook vorig jaar uitgekomen. Dus langs een aantal lijnen werd ik gewoon enorm geïnspireerd en aan het denken gezet. Waarvan ik dacht, ja, en als ik dit nou goed met elkaar kan combineren, het werk van bijzondere vakgenoten, die er soms zelf nog wel eens wat taai en wat theoretisch over schrijven, als ik dat nou plat kan slaan zonder dun te maken. Dus,
wat houdt het in? Plat slaan zonder dun te maken?
Nou, het pragmatisch maken. Zo praktisch mogelijk voor de manager en de leidinggevende in de praktijk. Ik vind hun boeken zijn vaak al geschreven voor vakgenoten. Dus veel theorie. Ook veel leuke taal. Dus ik slik het voor zoete koek met een kritische blik. Maar ik slik het wel voor zoete koek omdat ik het gewoon enorm leuk vind om te lezen.
Ja.
Maar de gemiddelde manager leest die boeken niet. En een gemiddelde wijkverpleger ook niet.
Nee.
Weet je, dus ik denk dat is leuk, maar die boeken worden maar zelden gelezen door de mensen in de praktijk. Terwijl daar het werk wel impact moet hebben.
Voor wie is dit boek met name bestemd?
Nou ja, voor de leidinggevende. Dus of je nou bestuurder, directeur bent, maar ook teamleider. Dan wel als je een informeel leider bent. Dus je zegt, weet je, ik loop hier warm voor en de leidinggevende binnen ons bedrijf niet, maar ik wil er wat mee, ook voor die. En voor de adviseur, dus ook voor de begeleider.
Ja.
Dus dat is mijn primaire doelgroep.
Dat is een redelijke doelgroep, moet ik zeggen.
Ja, maar ja, ik schrijf ook altijd van het bredere publiek, maar het liefste zo pragmatisch mogelijk. Poot in de klei.
Ik heb nog twee vragen voor je, want we zitten ook qua tijd. Ik twijfel een beetje. Ik maak er even drie van, stiekem. Heb jij in je hoofd of ergens op papier een blauwdruk voor het ideale bedrijf? Of zeg je, ja, die bestaat niet?
Nee, die bestaat niet.
Nee?
Nee.
Omdat elk bedrijf, elk mens weer anders is.
Hij heeft een andere context. Ja. Andere dynamiek, andere context, andere belangen. Een ander product, een andere dienst naar die klant toe. Dus, en dat vind ik de magie ook van ons vak. Als manager, maar ook van als adviseur. Om in elke context weer te puzzelen. Wat werkt hier? Er is geen silver bullet. Er is geen wondermiddel. Er is geen succesmethode. En al die adviesbureaus met hun succesvolle proposities. De omzet met 10, 20% omhoog gaat.
Ja.
Medewerkersbevlogenheid toeneemt. Ik zeg, jongens, wantrouw het. Weet je, het zijn de medicijndokters van deze tijd, de regendansers van deze tijd. Want in elke context moet je gewoon weer uitvogelen wat werkt. Weet je, en daar zit het echte ambacht. Weet je, dat je nieuwsgierig bent, interesse hebt en de vaardigheid ook hebt om in elke context weer opnieuw te gaan uitvogelen.
Ja.
Dus nee.
Ene laatste vraag, dankjewel trouwens. Waar zit de lol in fietsen in?
De lol in fietsen. Ja, ik vind het.
Kijk jij om je heen als je aan het fietsen bent, of is het echt hard fietsen?
Ik kijk om me heen. Dus daarvoor vind ik het ook altijd leuker dan hardlopen. Omdat je gewoon meer afstand kunt overbruggen. En je gewoon veel meer van het land te zien krijgt dan als je aan het hardlopen bent. Ik vind het leuk omdat je ook altijd in een groepje kunt fietsen. Dus daarmee kunt profiteren van die samenwerking. Wat je met dat hardlopen ook minder hebt. Ja, en ik vind het ook gewoon mooi dat je gewoon zo'n fiets onder je hebt. Net zoals je, ik ben ook gek op tennis. Heb je een tennisracket in je handen, vind ik ook machtig mooi. Maar met zo'n fiets heb je zo'n fiets onder je. Weet je, en dat, ja, die trapbeweging, gewoon lekker fietsen, die wind liever in je rug dan in je gezicht. Maar dat, ik vind dat gewoon een mooi spel.
Ook gevoelig voor, ik heb het wel eens aan iemand uit moeten leggen in Utrecht, dat bijvoorbeeld de kleur van de kleding heel belangrijk kan zijn, of de sokjes, of noem het maar op. Heb jij dat ook, of is het echt, nee, ik ben gewoon fietsen, rammen?
Nee. Dat is wel de laatste jaren toegenomen. Hè. Dus ja. Je ziet het, hè, die fietssport wordt natuurlijk veel meer voor de, ja, dat krijgt veel meer populariteit.
Ja.
En daarmee, ja, vroeger was het natuurlijk echt, je zag er niet uit op zo'n fiets. En tegenwoordig wil iedereen er toch wel wat gelikter uitzien en wat strakker. Dus ook ik heb dat wel een beetje, hoor. Ik ben wel een tikkeltje ijdel, maar ik ben niet gesoigneerd. Dus ik heb niet mijn benen geschoren. Nee. Dat vind ik dan echt een stap te ver gaan. Maar ja, ik vind dan wel leuk dat ik een fietspakje aan heb wat een beetje matcht met mijn fiets.
Daar zitten we dus zelf goed.
Ja. Dus ik, nee, ik, nou ja.
Laatste vraag en dan ronden we echt af. Wie zou jij mij kunnen aanbevelen om te benaderen voor een volgende podcast over leiderschap?
Over leiderschap?
En alles wat er om me heen hangt.
Er zijn verschillende mensen die ik in mijn hoofd heb zitten.
Ik heb redelijk wat namen gehoord. Ik heb er redelijk wat opgeschreven.
Ja, ja. Ja, ik vind André Wiertsma. Ook omdat hij de filosofie gewoon een hele nadrukkelijke plek geeft in zijn manier van kijken. Maar wie ik misschien nog wel het liefste zelf zou willen horen in een podcast, is deze meneer.
Je hebt een boek.
Ja, ik weet niet of hij nog, alhoewel, ik zou nog een naam, Ronald Meijers.
Ik schrijf ze op.
Ja, die is partner bij Deloitte en die heeft zelf een boek geschreven over leadership agility samen met Ron Meijer. Maar je moet Ronald Meijers hebben. En die schrijft ook voor MT.nl. En wat aan hem leuk is, hij is een beetje een maverick binnen zo'n toch wel een beetje het keurslijf van een Deloitte.
Ja.
Hij is een beetje een atypische partner. Hij schrijft heel leuk over leiderschap en hij neemt zichzelf ook altijd op de korrel. Dus ik vind het wel belangrijk in de namen die ik noem, dat ik denk, hey, dat zijn mensen die voldoende zelfspot hebben. Dus ik denk, laat ik je niet meer namen geven. André Wiertsma, maar is heel erg leuk omdat hij filosofie heel erg een plek geeft. Maar ik zou Ronald Meijers toch het meest aanraden. Omdat ik denk dat is een man met een hele, en hij is volgens mij 57 nu. Maar gewoon een hele speelse, vrolijke blik op leiderschap, op het vak en ook op zichzelf. Dus ik zou zeggen, ga in contact met Ronald Meijers. En ik heb zijn contactgegevens wel. Dus ik heb je zo aan elkaar, heb ik jullie zo aan elkaar gekoppeld.
Ik ga hem benaderen. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd en moeite?
Zeker. Dank je wel.
Leidinggeven komt in alledaagse situaties voor. En het is soms lastig om hier een logica in te vinden. Edwin Muis probeert zijn nieuwsgierigheid te beteugelen door op zoek te gaan naar zijn logica in leidinggeven en de antwoorden die daarbij horen.